heb maar één gebed, dat er steeds meer van uw liefde mag gaan schijnen door mij, door jou, door ons. Hoe geweldig is dat? Hoor mijn gebed en stort uw geest van liefde uit in mij. Prachtig wat we net gezongen hebben, dank jullie wel. Ik ga bidden met Wim, dat is niet drie keer niks hoor. We zijn heel blij met Wim als voorganger.
Ja, zeg nou.
Moet, ja, precies. Hij wil de wraak nemen. Nu heb ik het goed gemaakt, hoop ik. Ik ga bidden. Met jou. Lieve Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor Wim. Dat hij onze voorganger is. Dat hij nu in ons midden is om uw woord door te geven aan ons. Heer, ik bid u voor Wim. Help hem om te spreken naar wat u wilt. Wat u tegen hem zegt. Heer, en open onze harten. Open onze levens. Voor uw stem, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het thema van deze morgen is, zoals je kunt zien op het scherm, is veel ontvangen. En ik zeg bij voorbaat, het wordt vanmorgen geen workshop over hoe je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld kunt ontvangen. Dan moet je niet hier zijn. Het wordt vanmorgen ook geen lezing over hoe je de komende weken, als je je belastingformulier moet invullen, zoveel mogelijk terug kunt ontvangen. Dan moet je bij Gerben zijn, dat is onze belastingspecialist. Nee, het wordt vanmorgen, en het is al even gezegd, het wordt vanmorgen eigenlijk gewoon een basisspreek over gebed. Over wat er gebeurt als je niet bidt, en we gaan het straks lezen uit de Bijbel, dan ontvang je niets. En over wat er gebeurt als je wel gaat bidden, dan ga je, zo belooft de Bijbel ons, dan ga je veel ontvangen. Van drie keer niks naar veel. We gaan met elkaar lezen uit Jacobus 4 vers 1. En ik geef je bijvoorbeeld even een soort waarschuwing, want de woorden die we gelezen zijn eigenlijk best wel hele radicale woorden, een beetje recht voor zijn raap. Dat geldt eigenlijk wel voor de hele Jacobusbrief. Dat is een brief die er niet om ligt. Nou, let maar op, de woorden die we nu gaan lezen, laat ze maar gewoon eerlijk je leven en je hart binnenkomen. We gaan lezen Jacobus 4 vanaf vers 1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in je binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar, u krijgt niets, omdat u niet bidt. Vers 3, en als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. En dan tot slot vers 4, trouwelozen, beseft u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent. Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Tot zover. Nou, zoals gezegd is dit best wel een stevig gedeelte. Het zijn scherpe woorden, En dat geldt voor alle scherpe woorden die soms vanuit de Bijbel tot ons komen. Woorden die in liefde worden gesproken. Maar die wel behoorlijk zwart-wit zijn. En dit gedeelte begint met een hele stevige vraag. Waarvan ik bang ben dat die nog steeds actueel is. Dat is deze vraag. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Wat zou ik wensen dat we vanmorgen hier in Berea, maar gewoon als kerk van Jezus Christus, in Nederland zouden kunnen zeggen van nou, beste Jacobus, die vraag, die was voor toen vast wel actueel, maar daar hebben wij gelukkig inmiddels geen last meer van. Dus zullen we snel doorgaan naar het volgende vers. Nou, ik moet zeggen, ik kom naast het werk wat ik hier in Berea nu mag doen, ik kom ook in heel wat keukens van andere kerken en gemeenten in Nederland. En wat ook voor de keuken van Berea geldt, laten we deze vraag ons maar ter harte nemen. Want helaas in zoveel kerken en gemeenten, inderdaad, er is strijd en er zijn conflicten. Deze brief van Jacobus is geschreven aan de gemeente van Jezus Christus in het algemeen. Niet alleen van toen, ook aan de gemeente van Jezus Christus nu, hier in Apeldoorn. Ook aan ons gemeente Berea. Overigens, die strijd en die conflicten, die komen we niet alleen tegen in de keukens van kerken. We komen ze ook tegen in huwelijken, in gezinnen. Denk maar even aan je eigen huwelijk, aan je eigen gezin wellicht nu. We komen die conflicten en die strijd tegen in onze samenleving. In de wereld waar we deel van uitmaken. Ik geloof niet dat er ooit eerder een tijd in de geschiedenis is geweest dat er zoveel conflicten zijn en dat er zoveel strijd is geweest. Volgens mij is dat ook een teken van de eindtijd. Het is een hele confronterende vraag. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? En dan is het antwoord ook nogal confronterend. Want je bent misschien geneigd om te zeggen, ja, al die strijd, al die conflicten, weet je, dat heeft te maken met al die mensen om mij heen. Maar het antwoord komt gelijk heel dicht naar onszelf, heel dicht naar ons persoonlijk toe. Want het antwoord op deze vraag is, is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Nou, dat is best wel een beetje een heftige zin. Hartstochten die strijd voeren in ons binnenste. Wat betekent dat? Als je het even letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat het er misschien nog iets steviger. Is het niet uit de hartstochten die oorlog voeren in uw binnenste? Herken je dat? Dat er ergens in je binnenste, in je hart, in je denken een strijd gaande is die soms zo heftig is dat het is alsof het oorlog is van binnen. Een oorlog tussen aan de ene kant jouw wil om het goede te doen, om God te volgen, om een discipel van Jezus te zijn. En aan de andere kant die hartstochten en dat botst met elkaar, die strijden met elkaar. In de Groot Nieuwsbijbel staat het zo, het zijn de hartstochten die u niet met rust laten. En als ik alleen maar kijk naar mijn eigen leven, dan zijn er soms inderdaad periodes, gelukkig is het niet altijd zo, maar zijn er periodes dat er hartstochten zijn in mijn leven, die mij niet mijn rust laten, waardoor het oorlog is in mijn hart, oorlog is in mijn denken. Maar wat zijn hartstochten eigenlijk? Dat is zo'n woord, ja, dat staat in de Bijbel, we gebruiken het soms in ons taalgebruik ook nog wel, maar wat zijn hartstochten? Nou, ik heb dus even gekeken, maar het is eigenlijk heel mooi. Dit woord is een afgeleide van wat in oud-Nederlands werd omschreven als hartstrekken. Dus hartstochten, dat zijn die dingen waar ons hart naartoe wordt getrokken. Dat zijn hartstochten. En soms is het niet zo, niet alleen zo dat de dingen, dat ons hart naar dingen wordt toegetrokken, maar soms wordt ons hart naar dingen toe gezogen, soms naar dingen toe gesleurd. Overigens kun je het woord ook heel positief gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van iemand is een hartstochtelijk liefhebber van klassieke muziek. Nou, dat is positief. Of wat ik pas hoorde van een voetbalwedstrijd, de verslaggever zei, het was een wedstrijd vol met hartstochtelijk voetbal. Nou, als voetballiefhebber hou ik daar wel een beetje van. Of afgelopen dinsdag, Valentijnsdag, gaat over hartstochtelijk liefhebben. Dus positief. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over hartstocht, heeft dat vaak toch, ja, sorry, maar een wat minder positieve betekenis. De Statenvertaling vertaalt dit stukje hier bijvoorbeeld ook over wellust. Hartstocht, het is hier een vertaling van het Griekse hedone. En dat woord kennen wij wel van wat we dan soms zeggen. Wij leven in een hedonistische samenleving, komt van dit Griekse woord. En dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat we leven in een genotssamenleving. Het draait om plezier, het draait om de fun, het draait om genieten. Dus hedone betekent eigenlijk het verlangen naar genot, naar vermaak. Dat is op zich niet per definitie verkeerd, laat dat duidelijk zijn. Maar wat er kan gebeuren, en dat is waar de Bijbel dan vaak over spreekt als het gaat om hartstochten, dat de hartstochten zo'n belangrijke plaats in ons leven innemen, ons zo gaan overheersen, dat er oorlog in ons binnenste komt en dat het lijnrecht tegenover onze wil om Jezus te volgen komt te staan. En dan spreekt de Bijbel bijvoorbeeld over onze verlangens, over onze hartstochten, over een zondige begeerte naar geld, naar macht, naar seks. Naar vermaak, naar van alles en nog wat. Dingen die op zich niet verkeerd hoeven te zijn. Maar als we ons leven gaan regeren, dan zijn we niet meer vrij. Dan zijn we slaaf geworden. Dan worden we gezogen, dan worden we gesleurd naar deze dingen toe. Dit woord hedone komen we op een aantal plaatsen in de Bijbel tegen, onder andere in de gelijkenis die Jezus vertelt over het zaad. Hij zegt, een zaaier gaat uit om te zaaien. We hebben het vorige week op de mannendag ook even genoemd. Hè? Een deel van het zaad valt op de weg, daar gebeurt er helemaal niks mee. Een ander deel valt op rotsachtige bodem. Het komt even op, maar het is ook zo weer over uit. Dat zijn die mensen die heel gemakkelijk Jezus aannemen, maar voordat er een week voorbij is, is het alweer over. En dan zegt hij, maar er is ook een deel van het zaad dat valt in op zich goede grond, maar er zit ook onkruid, doornen en distels in die grond. En wat gebeurt er? Het zaad van het evangelie komt op, maar het onkruid groeit ook op en het zaad van het evangelie wordt verstikt. En dan noemt Jezus drie dingen, hè, waardoor het evangelie in ons leven, als het ware, in de knel kan komen, verstikt kan raken. Dan heeft hij het over zorgen, dan heeft hij het over rijkdom en dan heeft hij het over genoegens of over lusten. En daar wordt datzelfde woord gebruikt. Hedone. Het verstikt het zaad van het evangelie. Maar weet je, hedone, die begeerte, die hartstochten, die oorlog in ons leven, als dat de overhand gaat krijgen, dat verstikt niet alleen het evangelie in ons leven, het verstikt ook ons gebedsleven. Laat ik het vanmorgen zo heel duidelijk zeggen. Als de hartstochten het in ons leven het voor het zeggen krijgen, dan is het eerste wat er sneuvelt. Ons gebedsleven. En ik hoop eigenlijk dat je dit niet herkent, maar in heel veel levens gaat dit zo. Dat we gewoon niet meer bidden. En wat gebeurt er dan? Nou, dat hebben we net gelezen. Als we niet bidden, dan gaan we inderdaad niets ontvangen. Nou, dat is niet zo heel prettig positief begin. En het begon leuk, mooi thema, veel ontvangen. Maar nu niets ontvangen. Nou, beetje negatief. We hebben in ons taalgebruik soms van die superlatieven. Nee, dat zijn woorden of uitdrukkingen die gebruiken we zo soms om iets met heel veel overtuiging neer te zetten. Een tijdje geleden was ik met mijn vrouw Sonja naar de bioscoop. En ik vond de film eigenlijk best aardig. Maar we hebben een verschillende smaak. En we liepen na afloop zo naar de parkeerplaats. En ik vroeg haar, hoe vond je de film? En weet je wat ze zei? 3 keer niks. Dat heeft dus niets te maken met de voorganger. Dat heeft te maken met een hele stomme film. Althans, Sonja vond het een stomme film. Maar, en wat ik nu ga doen, hè, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar weet je, dat we net een Bijbeltekst hebben gelezen. Ik vind hem 3 keer niks. Mag je dat zeggen over een Bijbeltekst? Ja, tenzij die Bijbeltekst daar zelf aanleiding voor geeft. Want we hebben net gelezen Jacobus 4 vers 2. En lees me mee, dat is een Bijbeltekst van 3 keer niks. Kijk maar. U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. De eerste keer, niets. U bent jaloers en wordt lustig, maar bereikt uw doel niet. Tweede keer, niets. U bekvecht en twist met elkaar, u krijgt, derde keer, niets. Omdat u niet bidt. 3 keer, niks. Dat zou toch dramatisch zijn als dit over jouw leven gaat. Je leeft en je gaat op zondagmorgen keurig naar de kerk, geweldig. Maar eigenlijk moet je zeggen, in mijn leven ontvang ik, als het gaat om al die mooie dingen die God ons wil geven, eigenlijk ontvang ik 3 keer niks. En ik denk dat je daarmee kunt zeggen dat je leven 3 keer niks is. En vooral dat laatste zinnetje. En ik denk dat dat ook gelijk het diepste probleem is. U krijgt niets omdat u niet bidt. Dit zijn van die zinnetjes waarbij God zijn heilige vinger op de zere plek van ons leven legt. Want ik ben bang dat dit het probleem is van heel veel gelovigen. En misschien is dit ook wel een omschrijving van jouw leven. U krijgt niets omdat u niet bidt. Ik laat het even staan, ik kom hier straks op terug. Ik ga eerst even door naar wat we net ook lazen. Want het kan namelijk ook zijn dat je niets ontvangt omdat je verkeerd bidt. Dat hebben we net ook gelezen. Kan dat? Kun je verkeerd bidden? Wij evangelici, wij hadden zo lief voor elkaar. Hè? Wij evangelici hebben de neiging om te zeggen van joh, het maakt niet zoveel uit hoe je bidt. Als je maar bidt, dat is zoals je maar bidt. Nou, dat is maar ten dele waar. Want de Bijbel spreekt wel degelijk over verkeerd bidden. En daarmee wordt bij voorbaat en voor alle duidelijkheid, daarmee wordt niet bedoeld dat je verkeerd bidt als je bijvoorbeeld een keer een zin niet zo mooi uitspreekt of een keer een misschien wel theologische vergissing maakt in je gebed. Een tijdje geleden, ik kan het gewoon neutraal zeggen, want ik weet niet om wie het ging, maar ik heb het gehoord. Een tijdje geleden heeft iemand een keer hier hardop in de dienst gebeden. Dat vind ik op zich altijd al heel vrijmoedig. En in het vuur van dat gebed werd er gezegd, Vader, dank u wel dat u bent opgestaan uit de dood. En daar is best veel commentaar op gekomen. Wij weten allemaal wel, en die persoon die dat gedaan heeft ongetwijfeld ook, dat het niet de Vader is die is opgestaan uit de dood, maar de Zoon. Was het nou de Heilige Geest? Nee, het was de Zoon, ja, toch? Dat weten we allemaal, hè? Was dat nou een verkeerd gebed? Als zoiets per ongeluk wordt uitgesproken, zit God dan met zijn heilige hoofd te schudden in de hemel? Jongen, wat een verkeerd gebed. Nee, natuurlijk niet. Dat is niet verkeerd bidden. Wij zijn soms zo geneigd om onze gebeden zo mooi te maken, zo heilig te maken. We gaan soms ook opeens anders praten. Met alle respect voor mijn lieve vader die nu in de hemel is. Maar die man die sprak over het algemeen best normaal. Maar als je ging bidden, dan kwam er een bepaalde trilling in zijn stem en zo. Dan werd het wat. Heeft er allemaal niets mee te maken. Maar we kunnen wel verkeerd bidden. Lees maar mee, vers 3. En als u bidt, ontvangt u niets. En dan staat het dubbele punt. Omdat u verkeerd bidt, dubbele punt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Hè? Dus je kunt verkeerd bidden als de diepere laag, de verborgen agenda van je hart is om je eigen hartstochten te bevredigen. Je eigen verlangens, dat het niet gaat om zijn verlangens, maar om jouw verlangens. Zal ik gewoon eens, en zie je maar een beetje als een soort voorzichtige belijdenis van een zonde in mijn leven. Maar ik bid soms met een verborgen agenda. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb voor deze dienst gebeden. Heer, geef dat mijn preek niet 3 keer niks wordt of zo. Maar dat het een goede preek wordt die impact heeft en waarin uw naam verheerlijkt wordt. Nou, mooi toch? Vroom toch? Ik meen het echt. Maar als ik heel eerlijk ben, hè, en ik ga soms even voor de geestelijke spiegel staan, dan merk ik dat er heel vaak ergens in de duistere krochten van mijn ziel iets zit van. Maar Heer, het zou ook wel fijn zijn als de preek goed overkomt, zodat de mensen mij niet 3 keer niks vinden, maar een goede voorganger vinden, want ik moet me nog wel een beetje bewijzen hier, of niet soms? Dat is verkeerd bidden. Een verborgen agenda. Weet je wat verkeerd bidden ook is? Dat we eigenlijk alleen maar bezig zijn ons verlanglijstje bij God neer te leggen. Onze verlangens uit te spreken. En dan spreken we dat niet zo uit, maar dat is dan toch ergens de toon van ons gebed. Heer, niet uw wil geschieden, maar mijn wil geschieden. Of niet soms? Dat zeg je natuurlijk niet. Kijk wel lekker uit. We weten heus wel hoe Jezus het heeft geleerd. Niet mijn wil, maar uw wil. Maar moet je eens goed letten op je eigen gebed. Niet op dat andermans gebed, dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Dan moet je eens goed opletten op je eigen gebed. Hoe vaak je toch niet bidt vanuit de houding. Heer, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. We spannen God vaak voor ons karretje. Dat is verkeerd bidden. Weet je wat ook verkeerd bidden is? Als we ons gebed zijn gaan zien als een soort religieuze verplichting. Het liefst 5 keer per dag richting Mekka of zo. Nou, in ons geval richting Jeruzalem. En weet je, als het een soort religieuze verplichting is, dan hebben we er ook allerlei regeltjes omheen gebouwd. Hoe lang een gebed ongeveer mag duren. En welke woorden je wel en je niet mag gebruiken. En het is een heel heilig religieus fenomeen geworden. Maar weet je wat bidden wel is? Bidden is gewoon een gesprek tussen 2 geliefden. God die van jou houdt. En jij die van hem houdt. Dat is bidden. Bidden komt voort vanuit een diepe persoonlijke wederzijdse relatie. Bidden is liefdestaal. Bidden is ook 2-richtingsverkeer. Dus niet alleen praten, maar soms ook even stil zijn. Zodat we God even aan het woord kunnen laten in ons leven. Dat is bidden. We hebben soms de neiging om teksten in de Bijbel, en zeker als het gaat om teksten uit de Bijbel over gebed, om die soms even niet helemaal te lezen. Dan halen we de stukjes eruit die ons wel goed uitkomen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze tekst uit Johannes 5, vers 14? En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij ons verhoort. Ik sla een belangrijk stukje over volgens mij. Dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, dus niet mijn wil, of niet uw wil, maar mijn wil geschieden, maar net andersom, dat het gaat om Gods wil. En dan mogen we weten, als we bidden naar Gods wil, dat hij ons verhoort. Zeker weten. En nog een tekst, ook uit de eerste Johannesbrief, 2 hoofdstukken ervoor. 1 Johannes 3, vers 22. Ook zo'n mooie tekst, daar kun je soms zomaar een punt zetten. Maar pas op, ga geen punten zetten waar de Bijbel een komma zet. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Punt. Nee. Dat is onbijbels. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Hé, wat staat hier nou toch? Dus als wij bidden, of als wij doen wat hem wel gevallig is, als wij Gods geboden onderhouden, dan zegt God, oké, dan verhoor ik jouw gebeden. Hallo, wij geloven toch in genade? Is het echt zo dat als wij zijn geboden maar onderhouden, God gelijk in de houding springt en onze gebeden verhoort? Dit is niet wat Johannes hier bedoelt. Want dan zou het haak staan op de boodschap van genade. Want geloven mensen, elke verhoring van gebed is 100% genade. En niet omdat we het verdienen. Maar wat bedoelt Johannes hier dan wel? Nou, heel eenvoudig dit. Als wij bidden vanuit de houding, vanuit dat verlangen, vanuit de intentie om zijn geboden serieus te nemen in ons leven, om te doen wat God fijn vindt. Let op mensen, als dit de werkelijke basishouding is van je leven, dan ga je anders bidden. Dan ga je niet meer verkeerd bidden, om het in je eigen hartstochten door te brengen. Dan ga je steeds meer bidden naar zijn wil. Ik geloof dat Johannes ons ook hier dit principe duidelijk wil maken. We ontvangen wat we bidden als we bereid zijn om ook te doen wat we bidden. Ik zeg het nog een keer. We ontvangen wat we bidden als we ook bereid zijn om te doen wat we bidden. Ik geloof dat heel veel verhoringen van gebed tot stand komen omdat wij bereid zijn om te doen wat we bidden en om ons aandeel te leveren. Ik zal je met een paar voorbeelden duidelijk maken wat ik hiermee bedoel. Het is geweldig om te bidden voor je ongelovige buren. Heer, wilt u alsjeblieft mijn ongelovige buren tot bekering brengen? En dan hoor ik God gelijk al zeggen, dat vind ik een geweldig gebed. Ik ga dit gebed graag verhoren. Ga je gang. Snap je wat ik bedoel? Gij zult mijn getuige zijn. Zijn geboden. Of een ander gebed. Heer, wilt u zijn met al die arme kindertjes in de wereld die zoveel honger lijden en die geen kleding hebben. Heer, wilt u ze zegenen. En dan hoor ik God zeggen, oh, wat wil ik graag dit gebed verhoren. Waar zullen we beginnen? Doe je mee? Heer, wilt u mijn huwelijk zegenen? Oh, zegt God, wat wil ik graag dit gebed verhoren. Wat is jouw aandeel? Of, we hadden net een heel mooi moment hier, hè? Een heel mooi kindje, Elise, werd gezegend. We hebben haar als gemeente, met wel of niet met onze hand in de lucht, Elise en ook de alle andere kinderen van de gemeente, Gods zegen, Gods genade toegebeden. We hebben gebeden voor Elise en de kinderen. En ik hoop dat we dat niet alleen op een dag als vandaag doen, maar dat we elke keer opnieuw als gemeente ook bidden voor onze kinderen. En geloof maar, als wij zeggen, Heer, wilt u de kinderen van onze gemeente zegenen? Dan hoor ik God zeggen, heel graag. Doe je mee? Mag ik het even, praktischer kan ik het nu even niet maken. Maar er is een enorme tegenstrijdigheid, een enorme spanning als we bidden. Heer, wilt u onze kinderen zegenen? Als we net onze Elise en al die andere kinderen onze handen zegenend uitspreiden en zeggen, Heer, zegen deze kinderen. En als er tegelijkertijd al jarenlang een chronisch tekort is voor leiding bij de Eureka Kids, Eureka Crash en Eureka Peuters. Snap je een beetje wat ik bedoel? Als wij bidden, dan wil God dat we bereid zijn om ook te doen wat hij van ons vraagt. Dat we doen wat hij fijn vindt, dat we zelf ook aan de slag gaan. God is geen verhoringsautomaat. God wil ons ten alle tijde inschakelen bij het gebed. Terug naar Jacobus. Nog even naar over dat verkeerd bidden. We hebben net bewust vers 4 er ook bij gelezen. Zullen we nog een keer lezen? Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Nou, deze tekst wordt heel vaak wat uit zijn verband gerukt en gezegd van, je kunt niet vriendje van God en vriendje van de wereld tegelijk zijn. Klopt. Maar deze tekst staat in het verband van verkeerd bidden. Wat is verkeerd bidden? Oh, Heer, wilt u mij zegenen? Wilt u mij helpen met dit vandaag? Wilt u mij helpen met dat vandaag? Wilt u dit voor me doen? Wilt u dat voor me doen? En we zeggen amen en vervolgens gaan we spelen en leven alsof we een vriendje van de wereld zijn. Kan dat niet? Als we God bidden, Heer, wilt u mijn leven zegenen? Dan zegt God, ik wil je graag zegenen. Maar dat kan niet samengaan met vriend van de wereld willen blijven. Je kunt niet van twee walletjes eten. Wie van twee walletjes in zijn leven wil eten, die ontkomt niet aan dat hij in een situatie zou komen waar hierover geschreven wordt, verkeerd bidden. En we hebben gelezen, als we niet bidden, ontvangen we niets. Als we verkeerd bidden, ontvangen we ook niets. Even terug naar vers 2, dat zinnetje. Een beetje het kernzinnetje van vanmorgen. U krijgt niets omdat u niet bidt. Dat is best wel een hele ernstige vermaning. Hè? Het kan misschien wel een beetje als een soort veroordeling, als een soort aanklacht van, oh, krijg ik weer te horen dat ik niet. En weet je wat zo mooi is? Wij hebben bij vermaning een beetje een wat negatief gevoel, het vingertje, hè, en oh, we worden nu veroordeeld. Maar weet je dat het woord vermaning in de Bijbel de vertaling is van het Griekse woord parakaleo? Weet je wat parakaleo betekent? Het betekent vermaning, betekent vertroosting, maar het betekent ook bemoediging en aanmoediging. Dit is God. Als God ons een vermaning geeft, dan is dat altijd vanuit dat heerlijke vaderhart vol liefde. Dan is het ook een vertroosting en dan is het ook een bemoediging en dan is het ook een aanmoediging. Dus deze vermaning zie je vooral ook als een vermaning, maar ook als een bemoediging. En waarom? En nou ga ik een omslag maken. Want als het zo is dat we niets krijgen als we niet bidden, dan betekent het dat als we wel bidden, dat we wel gaan ontvangen. Of niet soms? En dit is precies wat Jezus ons leert in de bergreden, Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Eigenlijk is Matthäus 7, vers 7 een soort spiegeltekst van Jacobus 4, vers 2. Aan de ene kant, je krijgt niets omdat je bidt. Maar Jezus zegt, maar bid en u zal gegeven worden. Oké, maar is het nou niet gelijk wel weer een beetje overmoedig en een beetje typisch evangelisch om daar dan vanmorgen ook gelijk het thema veel ontvangen van te maken? En dan zetten we er ook nog gelijk een uitroepteken achter. Als we gaan bidden, zullen we veel ontvangen. Dat is een typisch evangelisch stopwoord, hè? Moet je eens opletten. Heer, wilt u ons veel geven? Heer, wilt u meer doen? Weet je wat zo mooi is? Het is een Bijbels stopwoord. Ik geloof er helemaal in. Ik geloof dat als God ons gaat geven, dan geeft hij altijd vanuit zijn overvloed, vanuit zijn volheid. God is niet zuinig, God is niet gierig, God is koninklijk royaal. Denk maar aan even die mooie omschrijving van de Heilige Geest. Ik lees nergens in de Bijbel dat God ons druppeltjes van levend water wil geven. God spreekt gelijk over stromen van levend water. Als God gaat geven, dan gaat hij veel geven. En daarom vanmorgen het thema veel ontvangen. En ik kan het ook gelijk Bijbels onderbouwen, hoor. Lees maar mee. Efesiërs 3, vers 20. Hij die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. We zongen net dat kinderliedje voordat de kinderen naar hun eigen dienst gingen. En vond ik een mooi regeltje. Hij doet meer dan je bidt. Hij doet meer dan je bidt. Hij wil veel meer doen dan wij bidden of dan wij beseffen. Hij wil ons leven zo zegenen dat we veel gaan ontvangen. Of wat dacht je van deze? Even een paar hoofdstukken verderop in diezelfde Jacobusbrief. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt, wat staat er? Veel tot stand. Niet een klein beetje. Het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En als er één rechtvaardige is die dit heeft laten zien dat het werkelijk zo is, is het Jezus onze Heer, de rechtvaardige. Wat hebben zijn gebeden ongelooflijk veel tot stand gebracht. Sowieso is Jezus ons grote voorbeeld als het gaat om bidden. Hoe vaak lezen we niet dat hij soms de hele nacht in de bergen was om bij zijn vader te zijn om te bidden. Waarom ontving Jezus zoveel? Omdat hij bad. Het zijn uitersten waar we vanmorgen over spreken. Het is heel zwart-wit, maar zo is de Bijbel wel een beetje. Als je niet bidt, ontvang je niets. Als je wel bidt, ontvang je veel. Het is van niets naar veel ontvangen. Mag ik afsluiten met 5 dingen die er gaan gebeuren als je bidt. 5 dingen waarvan ik geloof dat als je hierin gaat toewijden, als je werkelijk gaat bidden, en ik heb het niet over hoe vaak en hoe lang en hoe vroom, ik heb het gewoon over bidden, klaar, liefdestaal. Dat moment tussen 2 geliefden, dat is bidden. Ik wil je 5 dingen aanreiken die God je wil geven, waar God je veel meer in wil gaan geven dan je nu misschien bidt of beseft. 5 aanmoedigingen om je gebedsleven een nieuwe impuls te geven. Om je vandaag misschien wel opnieuw of voor het eerst toe te wijden om een man of een vrouw van gebed te worden. 5 dingen. En deels komen ze hoofd vanuit de Bijbel, deels is het ook een beetje de ervaring van mijn eigen leven. Het eerste wat ik je wil noemen is, als we gaan bidden, wat er gebeurd is, dan ontvangen we verdieping en verfrissing in ons leven. Ken je dat? Dat je leven soms zo voortkabbelt. Het is een beetje oppervlakkig geworden. Je relatie met God is niet meer wat het geweest is. Het is allemaal, het raakt je ook niet meer zo. Het is een beetje dor. Een beetje droog geworden. Maar is dit nou alles? Is dit nou het beloofde land? Het was eigenlijk in Egypte nog veel leuker. Weet je nog een preek van vorig jaar? Weet je wat je dan moet doen als het dor en droog en oppervlakkig in je leven geworden is? Ga bidden. Ga bidden. Ik zal het je heel eerlijk zeggen. Gisteren, of eigenlijk al een paar dagen, ik ben de afgelopen week een beetje ziek geweest, een beetje griepig. Veel in bed gelegen en ik zat niet lekker in mijn vel. En dan ga je beginnen met de voorbereiding voor de preek en het raakte me niet. En gistermiddag dacht ik, ik had er eigenlijk geen tijd voor, maar ik denk, boeien. Ik stap in de auto en ik ben 1,5 uur gaan wandelen in de duinen bij Noordwijk. Ik was weer opnieuw zo verbaasd hoe je in 1,5 uur tijd met je geliefde in de hemel. Wat een verdieping en wat een verfrissing. Ik zat hier heel eerlijk zeggen, gistermiddag om 1 uur of 1 dacht ik, morgenochtend ook nog de preek in Apeldoorn. Gistermiddag om 4 uur dacht ik, morgenochtend pas, ik wil nu gaan beginnen. Zo eenvoudig is het. Verdieping en verfrissing. Is het oppervlakkig? Is het dor en droog geworden in je leven? Ga bidden en God wil je zoveel geven van zijn heerlijke zegen uit zijn hart. Tweede, meer kracht van de Heilige Geest. 2 weken geleden met de inzegeningsdienst was dat het thema. Hè? Jezus Christus, de gekruisigde. En die willen we verkondigen, die willen we delen met de mensen om ons heen door de kracht van de Heilige Geest. Hoe kan de kracht van de Heilige Geest in je leven binnenstromen? Door gebed. Moet je je voorstellen dat je een lamp bent. Zo'n gloeilamp of een ledlamp, kan mij niet schelen. En je staat er maar de hele dag ergens in een hoekje te staan. En je ziet allemaal lampen om je heen die geven licht. En je denkt, zou ik nou ook maar licht kunnen geven? Wat zou het heerlijk zijn? Wat moet die lamp doen? Wat moet er gebeuren? Zo eenvoudig, zo simpel. Gewoon de stekker in het stopcontact. Kijk je ook wel eens om je heen naar al die mannen en vrouwen vol van de kracht van de geest. En je denkt, dat zou ik ook willen. Doe de stekker in het stopcontact. Ga bidden. En de kracht van de Heilige Geest zal als een stroom van levend water in je leven gaan binnenkomen. Het derde. Waar gebeden wordt, ga je dit ervaren. Genezende en bevrijdende genade van God. Ik heb het in mijn eigen leven menigmaal ervaren. En ik heb het zo vaak gezien in gesprekken, in pastorale situaties met mannen en vrouwen die soms zo gebroken waren. En door het gebed werd als het ware Gods genezende en bevrijdende genade vrijgezet. En mensen veranderden, mensen ontvingen genezing. Dat is de kracht van het gebed. Vierde, overwinning in vastgelopen situaties. En dan begin ik, dan ga ik weer even terug waar ik mee begon, over die hartstochten die soms zo'n strijd kunnen voeren, die oorlog in je binnenste, die zonde die soms zo de baas willen spelen in je leven. En ik weet niet of je dat herkent, maar wat kan de strijd tegen de zonde ongelooflijk heftig zijn en soms zo ontmoedigend. En misschien zit je hier vanmorgen wel als een man, als een vrouw die de moed al lang heeft opgegeven. Hoe kun je in de overwinning gaan komen? Ga bidden. Als je niet bidt, ontvang je niets. Als je gaat bidden, ontvang je veel overwinning in vastgelopen situaties. En het laatste wat ik wil noemen. Ik geloof dat daar waar we ook als gemeente gaan bidden. Weet je wat het directe gevolg is? Dynamisch gemeenteleven. Echt dynamisch, dynamiek, kracht. Echt dynamisch gemeenteleven. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Handelingen 2, die eerste gemeente, dat was de dynamische gemeente aller tijden. Wat was een van de kenmerken van deze gemeente? Er werd gebeden. Niet af en toe is één keer in de week op maandagavond hier of daar, of op vrijdagmorgen, of wat zijn er nog meer voor tijden dat hier gebeden wordt. Nee, daar werd dag en nacht gebeden, daar werd God aangeroepen. En er was kracht van de geest. De gemeente groeide, er kwamen mensen tot geloven. Er was dynamiek. Ik geloof niet dat wij ooit een dynamische gemeente kunnen zijn, worden, door een betere organisatie, door betere sprekers, door meer toeters en bellen. Een dynamische gemeente is het gevolg van een gemeente waar gebeden wordt. Ik kwam dit mooie voorbeeld tegen. Het gebed is een soort van thermometer van de gemeente. En een thermometer, daarmee meet je de temperatuur. Als je wilt weten wat is de geestelijke temperatuur van de gemeente, moet je kijken hoe het met het gebedsleven is. Maar weet je wat het mooie is? Het gebed is niet alleen een thermometer. Het gebed is ook een thermostaat. Wat doe je met een thermostaat? Daarmee kun je de temperatuur hoger zetten. Ik geloof als wij gaan bidden, gemeente, dan gaat de temperatuur van onze gemeente omhoog en worden we een dynamische gemeente. Als we niet bidden, ontvangen we niets. Als we wel bidden, wil God ons als gemeente, maar ook in ieder van ons persoonlijk, Hij wil ons zoveel geven. Mag ik je deze vraag stellen vanmorgen? Wil jij veel ontvangen van God? En ik hoop dat het je duidelijk is, dan gaat het niet over onze bankrekening en dat soort tijdelijke dingen. En waar het echt om gaat. Wil jij veel ontvangen van God? Dan is dit het antwoord. Bid en je zult veel ontvangen van God. Amen.